Dan gaan we beginnen, we hebben de tijd goed nodig. Privyat, dat is Russisch voor hallo. Daar wil ik mee beginnen. Ik ben Dennis Mulder, ik werk als solution architect in een klein team binnen Microsoft wat wereldwijd onze grootste klanten helpt met adoptie van Azure. Toen ik ruim twee jaar geleden Microsoft Nederland verliet, omdat ik zo nodig iets met de cloud wilde doen en grotere projecten wilde doen. Nog geen 3 weken later belde een Russisch collega mij op van leuk project wat eraan komt, kan je helpen? En zo gezegd, zo gedaan, en daar wil ik jullie het een en ander over vertellen. Ik kan de klant niet helemaal bij naam noemen, maar je kan het raden. Doelstelling voor vandaag. Ik wil jullie uitleggen hoe je een applicatie echt schaalbaar kan maken. Een niet schaalbare applicatie schaalt ook niet in Azure. Zoals sommige mensen helaas wel denken, meestal niet technische mensen. En jullie uitleggen hoe we hoogschaalbare applicaties op de grootste projecten die Microsoft heeft gedaan, hebben kunnen doen. En wat dan daarin de key architectuurpatronen zijn om die global scale te bereiken en die miljoenen mensen te bereiken. Is er iemand hier die vanmorgen ook in mijn sessie was over modern apps? Nee? Dat is heel goed. Oh, 1. Dat is heel goed, want ik heb een klein stukje over Heineken wat overlapt met die sessie. Ik heb 3 klanten. Ik probeer altijd mijn sessies wat real world te maken. Hè. Heel veel sessies hier gaan puur over de technologie. Ik probeer even wat real world ervaring te delen. 3 klanten, International Broadcasters. Ik wil een klein stukje vertellen over wat we hebben gedaan op het gebied van live streaming van de Olympische Spelen. Een stukje over de Organizing Committee. Een andere klant die de Spelen eigenlijk heeft georganiseerd. En een stukje over Heineken, wat we daar hebben gedaan als het gaat om marketingcampagnes. Daarvoor heb ik deze agenda. Waarom moet je nou eigenlijk schalen en wat betekent schalen nou eigenlijk? Heel even een stukje theorie. Vervolgens gaan we het hebben over de global marketingcampagnes van Heineken. En dan gaan we door een aantal architectuurpatronen heen die we hebben toegepast in die sportswebsite. En ook nog een stukje over high-scale monitoring. Want een groot systeem monitoren is aan zich ook nog een hele uitdaging. Plaatje, dat geeft iets weer over jezelf scalen en jezelf stretchen. Zo hebben wij ons een beetje gevoeld als bergbeklimmers. De grootte van de boxes geeft ongeveer aan waar ik mijn meeste tijd besteed. Ik heb nog een leuke giveaway. Ik heb een stuk of 10, 12, 150 euro Azure passes. De beste vraag krijgt zo'n pas. Ik heb er veel, dus ik verwacht veel vragen. Ik hou van interactie. Lach. Niet goed. Scalability. Heel even wat theorie. Scalability is in feite de mogelijkheid dat een systeem al naar gelang hij meer verkeer krijgt, kan meeschalen met dat verkeer. Liefst lineair, hè? Als je de capaciteit verdubbelt, zou je het dubbel aantal gebruikers aan moeten kunnen. In mijn rol kom ik heel vaak systemen tegen die in veel gevallen zelfs inzakken als je er meer capaciteit bij zet. Simpelweg omdat er niet goed nagedacht is over scalability. In deze sessie zullen we daar meer over hebben. Het aardige van een schaalbare applicatie is dat die doorgaans ook automatisch eigenlijk hoog beschikbaar is. En een hoog beschikbare applicatie zou ook wat schaalbaar moeten zijn. Waarom? Nou, vooral omdat je redundant resources gaat neerzetten en daarmee je applicatie hoog beschikbaar maakt. Nou, waarom gaan er dingen fout in applicaties? Over het algemeen heel veel gebruik. Ik vertelde in mijn vorige sessie iets over Pottermore. Wie kent Pottermore? Nou, een paar mensen maar. Pottermore is een social website van J.K. Rowling, de auteur van Harry Potter. Er zijn 65 miljoen Harry Potter fans wereldwijd. En toen zij tweette, toen hadden ze een beetje increased demand en ging de site plat. Daarna hebben we de site opnieuw gelanceerd op Azure en nu draait het als een zonnetje met 500 SQL Azure databases. Het is een behoorlijk systeem. Maar increased demand, hè, als je daar niet op voorbereid bent, dan is dat vaak een oorzaak om te falen. Natuurlijk ook technical failure. Fouten op hardware en netwerkniveau zijn nogal desastreus. Ik weet niet of iedereen het weet, maar in Azure hebben we daadwerkelijk heel veel single point of failures. Een top of rack router in een Azure rack, hè, waar de blade servers in staan, is een single point of failure. De machine zelf, de blade server zelf, is in feite een single point of failure, omdat we geen hardware redundantie toepassen. Die redundantie is op een veel hoger niveau gerealiseerd in de vorm van software die hardware managed. Dan moet je in cloud architecturen dus ook een beetje rekening mee houden. Hè? Je moet er gewoon van uitgaan dat er dingen fout gaan. Ik zal gaandeweg de sessie hier even her en der op terugpakken om aan te geven hoe we dat dan doen. Natuurlijk zijn er ook menselijke fouten, wat de voornaamste reden is waarom Microsoft enorm aan het investeren is om alles, maar dan ook alles te automatiseren in de datacenters. Voor degenen die de mogelijkheid hebben een datacenter tour een keer te doen, dat raad ik zeer aan, erg gaaf. Je zal ook daar ook zien dat daar bijna geen mensen rondlopen. Daar waar er mensen betrokken zijn bij het beheer van het datacenter, is dat op afstand. En de mensen die eigenlijk op het datacenterterrein werken, dat zijn mensen die security doen om toegang te verlenen. En her en der wat construction werk doen, hè, servers in een rek hangen en dat soort zaken. We automatiseren eigenlijk alles zodra de hardware draait, om de reden dat mensen gewoon fouten maken. Nou, wat bedoelen we bij beschikbaar? Hè, dat is niet alleen maar dat je bij de applicatie kan, maar dat je ook de functionaliteit kan benaderen. Op dat gebied kan je dus ook inspelen op mogelijke fouten door degraded functionality te bieden. Ik heb daar zo direct een heel goed voorbeeld van hoe je dat zou kunnen doen. Of gewoon een waarschuwing. Hè, zo'n lelijke ASP.NET error message is doorgaans niet wat een eindgebruiker verwacht en wat het vertrouwen in de applicatie ernstig verlaagt. Nou ja, als de load erbij komt, kan je dan ben je dan nog steeds beschikbaar. Nou, dit is een beetje zo'n standaard plaatje, hè, waar we in traditionele datacenters vooral over-provisionen. Hè, zorgen dat je de piekbelasting aan kan. Proberen we bij cloud veel meer dichter bij de daadwerkelijke gebruikerscurve te blijven. Simpelweg omdat het best wel eens lastig is om je pieken te voorspellen en die dan ook goed af te handelen. Dat is de hele elasticiteit van de cloud. Wat is hier mis mee? Schaalbare webrollen en één datatier. Dit is de meest voorkomende fout die ik zie. Een misvatting bijvoorbeeld van SQL Azure is dat allemaal automatisch schaalt. Maar integendeel, een SQL Server database in Azure, dat draait gewoon op een shared server. Is niet te vergelijken met een dedicated server zoals je dat in een private cloud omgeving krijgt. En daardoor wordt het nog wel eens vergeten, denk ik, dat je daarover na moet denken hoe je die verder gaat schalen. Gaandeweg kom ik daarop terug hoe we dit kunnen doen. Eerste voorbeeld, eerste klantcase van Heineken. Voor Heineken doen we eigenlijk al een hele tijd grote global marketing campagnes in Azure. Denk aan het plaatje wat hiervan is van de James Bond Skyfall film. Is alweer een tijdje geleden natuurlijk, maar zij hadden daar de rechten van. Een uitgebreide film van 2 minuten met de acteurs van Skyfall erin. Die ze op Facebook lieten zien alvorens je in een soort van spelletje terecht kon. Waarbij jij, zeg maar, de agent ben. Waarom doen ze dat? Pure brand awareness. Zodat jij, als je in de bar staat, kiest voor een Heineken biertje en niet voor de concurrentie. Een ander belangrijk aspect waar Heineken Azure voor gebruikt, is het feit dat ze niet zo heel veel van tevoren hoeven te investeren. En ook als de campagne faalt, beperkte investeringen hebben. En als het een succes is en het door het dak heen gaat, zou ook daadwerkelijk de capaciteit aankunnen. Helaas, ik zei net, er zijn wel eens wat fouten die worden gemaakt in de scalability. Dat is ook waar ze mij en mijn team bij betrekken. Om te bewijzen dat de applicatie schaalt en daadwerkelijk te zorgen dat, als dat niet het geval is tijdens testen, en dat is vaak het geval, dat we de optimalisaties doorvoeren zodat dat wel het geval wordt. Een ander belangrijk aspect is dat Heineken niet overal een datacenter heeft, maar hun publiek wel over de hele wereld verspreid is. Ze verkopen bier in meer dan 150 landen, dus die willen al die landen targeten. Dus het is wel eens handig, dat hangt een beetje van de workload af natuurlijk, om die applicaties te verspreiden door alle datacenters van Azure heen. Multi-datacenter deployment, zoals je ziet in mijn hele sessie, is een beetje mijn ding. Ik vind dat heel belangrijk om die schaalbaarheid te kunnen bieden, maar ook gewoon simpelweg omdat er wel eens dingen fout gaan. Ik ben over het algemeen bij projecten betrokken waar zelfs het risico op een datacenter outage een risico is wat we willen adresseren. Helaas, op dit moment in het hele productportfolio zijn daar nog wat beperkte functionaliteiten voor. Hè. Er is wel wat data synchronization frameworks en dat soort dingen beschikbaar, maar je kan niet even met een paar vinkjes zetten, draai mijn workload maar overal. We hebben wel routering logica in de vorm van traffic manager waarmee je dat kan doen. We hebben wat aan de achtergrond wat data synchronisatie, maar daar houdt het wel een beetje mee op. Je moet daar echt even over nadenken. Dus dit zijn vragen die we ons stellen in dit geval. Wat als het datacenter fout gaat? Wat als de campagne viral gaat? Dat is gewoon een doelstelling van zo'n marketingorganisatie. De reden waarom ze Facebook gebruiken is dat iedereen op like drukt, iedereen het shared. Kijk eens hoe gaaf hoe hoog mijn score is geweest enzovoort. Zodat ze zoveel mogelijk eyeballs zeg maar, op hun merk krijgen. Nou ja, hoe ga je monitoren? Hoe ga je de web agency ondersteunen? Hè? Vaak werken ze met van die agencies die zo'n concept heel goed kunnen bedenken, maar niet zozeer technisch heel erg goed onderlegd zijn. Met andere woorden, reaching millions of people. Deze oplossing waar ik het nu over heb, is gebouwd door een soort advertisement agency. En wij hebben ze geholpen bij het uitrollen in meerdere datacenters en het bewijzen van de schaalbaarheid van deze oplossing. Heel even het functionele scenario uitleggen. Het is eigenlijk een spelletje. Je krijgt eerst een 2 minuten video voorgeschoteld. Dit was rondom de Champions League campagne. Wellicht wel bekend, die campagne die ze voerde. Het gaat over een Braziliaanse persoon die ergens op het platteland in Brazilië woont. Kaartjes ontvangt van de Champions League finale in Wembley. En dan in een auto springt en naar het vliegveld rijdt en daar naar Londen vliegt. En vervolgens met een biertje in de hand en een mooie vrouw de wedstrijd gaat kijken. Die campagne, hè, 20 seconden video commercial tijd is duur, hebben ze dus verlengd op het internet en op Facebook. De campagne zat als volgt in elkaar. Je kreeg eerst die 2 minuten video voorgeschoteld en vervolgens kon je een spel spelen. Een flipperkastspel, helemaal in de Heineken branding met Champions League branding eromheen. Vooral met als doel om het viraal te laten gaan. Dus je kon inloggen met je Facebook credentials. En daarmee creëer je natuurlijk meteen die brand connectie. Er stonden 2 flesjes bier in de flipperkast. Als je daar je balletje tussen schoot, dan krijg je meer punten. En zo ging dat hele spel natuurlijk door. Op het eind, als je klaar was met het spelletje en je score had, en dat kon heel lang duren, een collega had die letterlijk uren achter de dingen gezeten, kon je dat delen en kreeg je een gepersonaliseerde ranglijst ten opzichte van jouw vrienden, met wie is de beste. Om een stukje competitie te drijven, waardoor je langer het merk ervaart. We hebben gevraagd aan de eigenaren van het Heineken brand, zeg maar, van hoeveel mensen gaan dit nou spelen, denken jullie? Nou, voor hun is het ook allemaal redelijk nieuw en elke campagne is weer anders. Uiteindelijk durfden ze te zeggen, de piek zal waarschijnlijk iets van 1 miljoen gameplays per uur zijn. En ze konden het niet nalaten, misschien wel meer. Andere woorden, je moet zorgen dat je kan schalen. Dit soort campagnes is echt heel lastig te voorspellen. Vooral ook omdat er zijn tv-commercials mee gemoeid. Dus soms krijg je van die hele rare pieken zoals ik net in het plaatje had staan. Nou, waarom kiest Heineken dan voor Azure? Heel even samenvattend. Nou, het pay-per-use, vertrouwen wat ze erin hebben. Ook in de hele ontwikkeltest bieden we faciliteiten. En natuurlijk het wereldwijde bereik. Nou, Microsoft Azure heeft voor hun ook al in het verleden al bewezen dat we grote campagnes aankunnen. Nou, wat was dan de architectuur van deze campagne? YouTube, Facebook En het Azure CDN, in YouTube stond dat filmpje. Op Facebook werd de applicatie gehost. Een applicatie hosten in Facebook betekent dat je nog steeds zelf de webpagina moet hosten. Dat is eigenlijk gewoon het inframen van een webapplicatie. Die draaide op Azure en werd gecached in het Azure CDN. We hadden een web API, table storage en blob storage waar we gebruik van hebben gemaakt. En ik wil je even door de hele flow leiden. Dus je kijkt eerst het YouTube filmpje, je zit op Facebook. Dan download je eigenlijk een flash game. Ik snap niet helemaal waarom het nog steeds allemaal flash is, maar het werkt niet meer op alle apparaten, maar daar kiezen ze toch nog voor. Waarschijnlijk omdat ze daar iets meer mee kunnen. Die komt uit blob storage en wordt gecached in het CDN. Wereldwijd, zodat het downloaden van die flash game snel gaat. En vanaf dat moment gaat de flash game eigenlijk connectie leggen met onze web API die volledig in Azure draait. Voorstellen, we hebben 3 calls. Het is eigenlijk een vrij simpele oplossing. Sign in, score, leaderboard. En die zijn allemaal synchroon. En wat we doen is, op het moment dat iemand de applicatie opent, eerst een sign-in om hem bekend te maken. Eigenlijk slaan we dan zijn Facebook-ID op in table storage. En vanaf dat moment doen we eigenlijk alle schrijfacties asynchroon via queues. Waarom? Zoals ik eerder zei, deze oplossing rollen we uit in meerdere datacenters. Helaas hebben mensen vrienden op allerlei continenten, op alle continenten van de wereld. Dus ze moeten de data ook overal repliceren om het snel te krijgen. Dus wat we letterlijk doen is elke schrijfactie in een queue zetten, zodat we die read requests naar table storage ook gewoon voorrang kunnen geven, omdat dat synchroon werkt. Dus alle schrijfrequests async. Maar een belangrijkere reden is het feit dat we het wegschrijven in 4 verschillende queues, zodat we de synchronisatie mogelijk kunnen maken. Die sync worker, de sync worker die draait in elk datacenter en haalt uit elk ander datacenter zeg maar de data op die daar geschreven moet worden. Dat ziet er vervolgens zo uit. Dus je hebt 1 datacenter die schrijft in feite naar queues lokaal data die bedoeld is voor de andere datacenters. En in elk datacenter draait dus zo'n sync worker die uit alle andere datacenters die berichten ophaalt. Als je dus alle datacenters aanzet, dan werkt dat een beetje zo. En op deze manier hebben we eigenlijk een hele eenvoudige datasynchronisatie gerealiseerd, waarbij we synchroon aanroepen van een data access tier hebben losgekoppeld door een bericht in een queue te plaatsen en de worker die queue laten ophalen, die vervolgens de data access layer aanroept. Die worker is zo intelligent dat hij ook op momenten dat de table storage om een of andere reden, omdat er load op zit, het te druk heeft, even kan, we noemen dat in het Engels back-off kan doen, hè? Even wat rustiger aan met schrijfacties kan gaan, zodat de leesacties, die belangrijker zijn, want daar is een gebruiker die erop zit te wachten, voorrang kunnen verlenen. Dit patroon hebben we al een aantal keren toegepast. Ik ben druk bezig bij het productgroep om hier iets standaards voor te maken. In mijn ogen moet je dit eigenlijk standaard altijd doen. Zodat je netjes loskoppelt en load leveling eigenlijk kan doen van pieken die je krijgt. Een ander belangrijke aspect wat we eigenlijk hebben ontdekt hierin, was voor mij ook een learning. Table storage kent het concept van partities. In feite moet je table storage zien als een webserver, eigenlijk ook een web API, met potentieel heel veel disks erachter. Hij gaat alleen partitioneren, lees nieuwe web API servers neerzetten, per partition key. Wij hadden zoiets, zo naïef als we waren, we pakken 10 partities. Dat laatste getal van het Facebook-ID was onze partitiesleutel. Dat betekent dat als het systeem warm is, en hij gaat data partitioneren over meerdere partities, dat je eigenlijk maximaal 10 servers hebt die calls naar table storage af kunnen handelen. 1 miljoen gameplays per uur, dat zijn behoorlijk wat requests per seconde. Ik heb de getallen even niet bij de hand, maar goed, ik kan het zelf uitrekenen. En als dat op allemaal op die partities gaat, dan stort het dus in. Dat hebben we ook daadwerkelijk gezien toen we dit systeem gingen loadtesten. 10 was gewoon te weinig. Ten eerste instantie omdat de agency in feite een OR query deed naar table storage. En in table storage zit geen query optimizer. Dus die doet letterlijk van, hey, heb je dit ID? Nee. Okay. Heb je dat ID? Nee. Het is geen efficiënte query zoals SQL dat zou kunnen doen. Wat veel efficiënter is, is dan 10 threads opstarten die allemaal 1 request doen. Dan paralleliseer je het veel meer dan hoe table storage dat zelf doet. Dus dat is een stap die we hebben gemaakt. Hè. We hebben meerdere threads gedraaid om het leaderboard bijvoorbeeld uit te rekenen. Want daarvoor moet je, zeker voor mensen die veel vrienden hebben, heel veel calls doen naar table storage om hun score op te halen. Dus we hebben eigenlijk alles geparalleliseerd met de Task Parallel Library. En we hebben heel veel partities ingezet. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op 10.000 partities om onze load te kunnen halen. En dit is nogmaals de boodschap naar jullie dus. Als je datatier wil laten schalen, zoals we ook bij Pottermore hebben gedaan met 500 databases, dan moet je nadenken over hoe ga ik mijn data partitioneren. En dat betekent dus ook dat je niet makkelijk over partities heen queries kan uitvoeren. Vraag je Patrick? Jij hebt geen pasje nodig, hè? Vraag is of er een limiet zit aan het aantal partities. Nee, volgens mij niet. Er is wel een limiet in het aantal nodes wat wij in onze storage clusters hebben. Een storage cluster is van een bepaalde grootte en meer nodes dan dat zal je nooit krijgen. Dus op een gegeven moment als je boven de 1000 of zo gaat, schat ik zo, dan ga je wel krijgen dat je partities uiteindelijk op verschillende, op dezelfde servers zullen staan. Ook de kans dat, de vraag is waarom heb je toch 10.000 petities ingeregeld? Bleek dat we dan pas onze doelstellingen haalden. Kijk, als je een query doet naar meerdere petities, is de kans dat je op dezelfde server uitkomt, hoe meer petities je hebt, natuurlijk steeds kleiner. En het is niet zo dat iedereen per definitie uit dezelfde partitie komt. Het geeft table storage gewoon de mogelijkheid om zijn data efficiënter te verspreiden. Ja, in feite ook. Ja. Eigenlijk heeft elk datacenter in dit model de volledige dataset. Dus alle gebruikers, alle scores enzovoort. Dataset is niet heel groot, hè. We sloegen de Facebook ID en de score op. Alleen de load die dat geeft, omdat het synchroon is best wel intensief. We waren hier vrij laat bij betrokken, dus we konden de game niet meer aanpassen om het allemaal async te maken. Dat had het systeem nog schaalbaarder kunnen maken. Ander belangrijk concept wat we altijd toepassen is, we proberen altijd iets wat we een scale unit noemen uit te vogelen. Dus een set resources die een bepaalde load aankunnen. Een aantal requests per seconde, een aantal gebruikers, gekoppeld aan voorgedefinieerde use cases die zij doen. En dat is dan bijvoorbeeld een set aan webrolls, medium webrolls, een set aan table storage partities, een set workers en queues. Dat samen, daarvan gaan we dan vaststellen van hoeveel kan die aan. Dat doen we door vanuit Azure op IA's met een Visual Studio Test Controller en Test Agents een loadtest uit te voeren, of meerdere loadtests uit te voeren. Eigenlijk net zo lang tot die omvalt. En dat is een vrij kleine set resources meestal. En als die omvalt, dan hebben we dus gedefinieerd van, bij zoveel requests per seconde of zoveel gebruikers kunnen we het aan. En vervolgens kunnen we er dan meerdere van die scale units neerzetten om voorspelbaar en lineair, hopelijk, te kunnen schalen. In ons geval hebben we eigenlijk dit concept dus ook nog breder getrokken en het in meerdere datacenters neergezet en dan via Traffic Manager routeren we de gebruiker naar het dichtstbijzijnde dataset. Daarmee ben ik door mijn Heineken case heen. Zijn daar nog vragen over? Nee? Gaan we door met case 2, livestreaming. Zoals ik net schetste, is het hele livestreaming verhaal, daar is een andere klant voor dan de organizing committee, in het geval van mijn andere case, van het grote sportsevent. Het International Olympic Committee verkoopt de rechten om online te mogen streamen en via tv te mogen uitzenden aan partijen als de NOS. Onze grootste klant hierin was NBC Sports, het grootste sportsnetwerk van de wereld, denk ik zelfs. Vooral in de US. En zij hebben eigenlijk Azure Media Services geadopteerd als hun standaard internet broadcasting platform. Voor de komende 4 Olympics, maar ook voor events als de Formule 1, de Golf Tour en dat soort evenementen. De Sochi Olympische Spelen duurden een dag of 18. En daarin hebben we meer dan 10.000 uur aan streaming content geconsumeerd. 3 keer zoveel als toen de tijd in de Vancouver Games. 4 jaar geleden, was dat 4 jaar geleden? Nou ja, behoorlijke uptime, zelfs 5 negens. Nou, 204 live streaming channels, dat is een concept binnen media services. Waar je eigenlijk programma's heen kan streamen. 100 terabyte storage, 35 petabyte aan data gestreamd. 500 miljard storage transacties. Dan gaan ze ineens toch wat geld kosten. Hè? Ik geloof, wat is het? Een cent per 10.000 of zo is de prijs. Of 100.000. Nou, hier moet je ze toch weer mee gaan rekenen in je estimations. Het is geconsumeerd door een stuk of 5 broadcasters in 22 landen, waaronder NBC de belangrijkste was. We hebben daar een aantal partners in gezet. Heb ik zo direct een slide. En concurrent gebruik was 2,1 miljoen gelijktijdige gebruikers. Nou, dat zijn enorme hoeveelheden data. Je zal zien dat Microsoft op Azure Media Services en livestreaming echt flink gaat inzetten. Helaas is livestreaming op dit moment alleen in private preview voor een select aantal klanten, zoals NBC Sports. Maar later dit jaar komt het in publieke preview beschikbaar. En later het jaar ook naar algemeen beschikbaar. Hoe werkt zo'n live video workflow? Er zijn heel erg veel partijen bij betrokken. In feite in de broadcaster facilities, hè, op het evenement, worden die streams naar buiten gestuurd. Via satellieten, ook heel veel via het internet. Dat zijn de origins. Die worden gestuurd naar het NBC Sports facility, waar ze nog weer andere content eraan toevoegen. Commentaar en commercials enzovoort. Ze moesten het geld wat ze hadden betaald voor de content ook weer terugverdienen. Dat zijn ook enorme hoeveelheden grote bedragen. Vervolgens werd er via iStream Planet. iStream Planet is een bedrijf dat is gevestigd in Las Vegas. Een goede partner van ons is. En eigenlijk heel gespecialiseerd is in het encoderen van videocontent. En ook het van de satelliet halen van content. En zij uploaden het naar een Azure datacenter. In het Azure datacenter doen we vervolgens de opslag op storage en het sturen naar, of eigenlijk is de streaming origin, hè, de plek waar een CDN de content weer ophaalt. En dus alle edge nodes in een CDN, die halen het eenmalig op en zullen het vervolgens doorstreamen naar de uiteindelijke gebruikers. Voor het CDN hebben we gebruik gemaakt van Akamai. Natuurlijk heeft Microsoft ook een CDN. Voor dit soort schaal is Akamai op dit moment nog een betere speler. Dus ook daar hebben we nauw mee samengewerkt. En hoeveel latency? Latency in dit soort end-to-end streams is ongeveer 30 seconden. In sommige gevallen wordt het nog iets opgerekt. Om toch nog te kunnen inspelen op dingen die fout gaan. Bij de openingsceremonie waren ze daar te laat mee. Maar er zijn wel, in Rusland hebben ze wel een knop omgehaald, heb ik gehoord. Waarbij ze teruggingen naar de trial, zeg maar, van de openingsceremonie. Dus soms is het wat langer. Maar 30 seconden is haalbaar. Azure voegt iets van 13 seconden toe aan dit hele verhaal. Unieke aan Azure Media Services en Azure Video On Demand Services is dat we vanuit één file, vaak in meerdere bitrates weliswaar, hè, voor diverse internetbandbreedtes, kunnen streamen naar meerdere formaten, meerdere streaming formaten. Dat zie je daar onder 5 staan. En we ondersteunen daarin Smooth Streaming, HLS van Apple, ACS, dat is van Adobe, en MPEG-Dash formaten. Dus we doen dynamic packaging van die content. Zodat je niet, dat wordt traditioneel vaak gedaan, naar meerdere formaten moet encoderen en van daaruit moet streamen. Want dan explodeert de hoeveelheid content en explodeert natuurlijk ook de hoeveelheid storage. Nou vinden we dat niet per se erg. Alleen we denken door dat dynamic packaging te kunnen doen, dat we ons behoorlijk kunnen onderscheiden. Dat was live streaming. Nog vragen? Een vraag is €150 waard. Hè? Ja, die heeft al zoveel gratis Azure. Wie niet? Marcel niet. Nee, je hebt gelijk, hier. Global Scale website. Nou, jullie kunnen allemaal raden welke website dit was. Ik mag het op de stream helaas niet door mijn naam zeggen. De website van de organisatie die dat grote event organiseerde. Het ging hier qua non-functional requirements, die requirements die wij kregen, die ook in de government tender stonden, wilden zij real-time delivery van live results. Dus dat wil zeggen, als er in een sport, laat ik het ook maar gewoon zeggen, in ijshockey bijvoorbeeld een doelpunt werd gemaakt, dan wilden ze dat direct zichtbaar hebben op de website. Deze klant kon geen rechten verwerven om het evenement ook daadwerkelijk te streamen. Dus zij moesten op een andere manier zorgen dat mensen het interessant vonden om naar die website te komen. Nou, de verwachting is natuurlijk ook 100% uptime. Hè. Zo'n event duurt al niet zo lang. Als je dan ook nog downtime hebt, dat is allemaal wel erg zonde. Natuurlijk hebben wij ons niet gecommit op een 100% uptime. We hebben hem echter wel gehaald. Dankzij onze architectuur, denk ik. En daarover zo direct meer. Andere eisen, en ook dat is heel erg lastig te voorspellen, zeker met de explosie aan mensen die toegang hebben tot internet en de hoeveelheid devices die men heeft. In relatie tot vorige events kwamen we op dit soort getallen. 100 miljoen bezoekers in die 18 dagen, waarvan de meeste ook terugkomen. En piek belasting van 100.000 requests per seconde. Dat zijn flinke getallen. Nou, wat waren dan de belangrijkste functional requirements? Hè? We moesten eigenlijk per sport informatie kunnen verschaffen. Wat nieuws publishing moesten ze kunnen doen. Er was ook wat media, weliswaar niet live, maar wel wat videocontent. Het belangrijkste onderdeel by far, de schedule en live results. Hè? Welke evenementen zijn er nu gaande? Waar is Sven Kramer, in welke bocht, op welk moment, dat soort informatie moest zichtbaar worden. Je moest natuurlijk de hele site kunnen doorzoeken. En het moest wat integratie hebben met social, denk aan likes op Facebook en share op Facebook, dat soort dingen. Aan de backend kant moesten ze content management kunnen doen, een hele beperkte groep mensen die nieuws moesten kunnen bewerken. En wat integratie met wat live results. We moesten daar nog wat op kunnen inspelen op het moment dat liep. En we moesten dit geheel monitoren. Microsoft heeft letterlijk zelf dit hele platform gebouwd en beheerd tijdens die 18 dagen. Ik heb een paar Russische collega's die nu nog moe zijn van hun diensten tijdens de Olympische Spelen. Van het staren naar een monitoringscherm. Ik zal jullie zo direct ook de architectuur daarvan laten zien. Als je op een heel hoog niveau kijkt naar de oplossing, dan hadden we eigenlijk 3 omgevingen. De website, een pre-games site, rondom die fakkel. Een API, die werd gebruikt door mobiele devices om eigenlijk dezelfde informatie te kunnen laten zien als op de website. We hadden daarvoor een web application firewall en CDN staan om te cachen, maar vooral ook om security te kunnen doen. Het event was een target voor groepen als Anonymous enzovoorts. Ze waren erg bang dat, dat er attacks zouden plaatsvinden. Daar, de distributed denial of service attacks. Dus we hadden daar een behoorlijke security laag omheen zitten. Nou ja, en dan diverse devices en mensen die dat consumeren. De rechterkant zie je ook nog even een notification hub. Deze klant was de grootste klant van Azure Push Notifications. Meer dan 6 miljoen downloads van apps. En nou ja, iedereen maakt daar gebruik van. Daar heb ik zo direct nog een leuke anekdote over met betrekking tot live results. Ja, dit is eigenlijk de hoogover architectuur. Laten we iets verder doordrillen. Toen wij hiermee begonnen, ergens in begin 2012. Begin 2012, die event was in 2014. Daarna gaan, zo'n event qua planning, dat begint al 6 jaar van tevoren. De organisatie wordt ook 6 jaar voordat het event is al begonnen. Het is eigenlijk gewoon een soort bedrijf wat tijdelijk bestaat. Wij zijn 2 jaar geleden begonnen. We hebben een aantal architectuurprincipes neergezet. Zoals je niet zal verbazen, heeft ook dit event erg veel zichtbaarheid intern bij Microsoft. Dat mag niet fout gaan. En er staan een paar miljard aan Azure-investeringen en reputatie op het spel. Dus mensen die meekijken zitten op behoorlijk hoog niveau. Jullie kennen ze allemaal. Die meneer in het rode t-shirt bemoeit zich met dit soort projecten. Erg leuk, maar ook wel erg uitdagend. Wij hebben eigenlijk vanaf het begin gezegd, we gaan deze workload verspreiden in meerdere datacenters. Key architectuurprincipe. Vervolgens wilden we een expliciete scheiding tussen de frontend en de backend. Als in, het moest helemaal losgekoppeld zitten. Er mogen geen afhankelijkheden zijn tussen die twee omgevingen. De backend mag ook best wel wat minder hoog beschikbaar zijn. We hebben 100 gebruikers, ja, die moeten nieuws kunnen publiceren. Als ze dat even niet kunnen, is minder belangrijk dan dat iemand niet kan zien in welke bocht ze weer een kramer schaatst. Vervolgens eventual consistency en soft logic. Daar komt ook een beetje het verhaal van Heineken in terug. Weet je, als je data gaat repliceren over meerdere datacenters heen, die nou, heel wat mijlen of kilometers van elkaar verwijderd zijn, dan gaat dat dus nooit synchroon. Dus doe je dat met queuing en betekent het dat er geen moment in de tijd is waarin alles consistent is. En dan NoSQL storage voor de frontend. Geen databases in de frontend, geen relationele systemen, want die schalen heel erg slecht. Of in ieder geval is het heel erg complex. Belangrijk voordeel wat we hier hadden, ik zeg hier NoSQL, er zijn natuurlijk workloads waar je nou eenmaal iets met relationele databases moet hebben. Ons voordeel was hierin natuurlijk dat het eigenlijk een publishing website is die eigenlijk vrij statisch is. Dus dat is ook wel redelijk makkelijk te doen. En natuurlijk casten we alles overal. In meerdere lagen. Daarover zo direct meer als we door de architectuur heen gaan. Eigenlijk elk onderwerp gaan we dieper op in. Ik zei dus al, frontend, backend gescheiden. Aan de frontend kant maakten we gebruik van public web roles. De cloud services. Toen we dit project begonnen bestond Azure Websites niet. Dus moesten we wat zelf bouwen op dat vlak. Cloud service is overigens perfect hiervoor, vind ik. Ik denk dat ik het, als ik het project opnieuw zou mogen doen, weer voor cloud services zou kiezen. En niet voor websites, simpelweg omdat je met websites iets minder controle hebt. En wij nogal wat optimalisaties hebben doorgevoerd op het operating systeem niveau. En ook eigenlijk alles uit de webrol hebben willen halen. Om een voorbeeld te geven, ik zal dat zo direct nog wat nader toelichten. Wij hadden de hele website op elke webrol staan. Dus we hadden geen afhankelijkheden tussen de webrol en storage. Natuurlijk werd de content daarmee outdated, hè, als die niet gevoed werd met content. Maar in ieder geval konden we wel altijd pagina's serveren. Een van de scalability, hoogbeschikbaarheids architectuurprincipes die we hebben toegepast. In de backend maakten we wel gebruik van SQL, simpelweg omdat onze content heel erg relationeel is. Je hebt een nieuwsitem dat gaat over een atleet die woont in een land. Dat soort relaties hadden we allemaal. Die deed mee aan bepaalde sporten en disciplines binnen die sport. Erg relationeel, relationeel model. Vooral ook voor degene die content management aan het doen was. Weet je, die was dat soort koppelingen aan het leggen. Nee, dat is geen gigabyte. Nee, redelijk klein. Vooral ook omdat eigenlijk al onze foto's enzovoort natuurlijk in blob storage stonden. Die heb ik niet eens hierin genoemd. Op het moment dat je op save duwt in onze back-office, deden we eigenlijk weer hetzelfde principe als ik net heb uitgelegd met Heineken. We schreven het weg in queues, waarna vervolgens de diverse datacenters die content naar zich toe gingen halen. Ook transformeerden we die content naar table storage toe en sloegen we dat verder plat. Daarvoor heb ik zo direct nog een uitgebreidere slide. Nou, die sync worker al die haalt die berichten op uit de queue en die slaat het op in zijn lokale table storage tier. Aan de front-end kant in elk datacenter. We hadden natuurlijk een data feed vanuit de stadions met de scores. Dat is een erg interessant geheel. Overigens hebben we intensieve hulp gehad van Atos op dit vlak. Dat messaging platform is heel erg complex, zou ik zeggen. Want elke sport is weer anders. Ja, als je een jury sport hebt, dan werkt heel wat anders dan schaatsen, waarbij je elke keer tijden doorkrijgt. Of ijshockey is weer helemaal anders. Daar heb je echt sportkennis van nodig. En ook kennis van de message formaten om dat goed te kunnen consumeren. Daarvoor hadden we een results rol die data die heel ruw is, echt verrijkt moet worden om het te kunnen tonen aan gebruikers. Daar zat logica in waarmee je eigenlijk van XML naar HTML kon gaan. En een stuk verrijking deed. En dat werd vervolgens gepusht naar een in-memory cache op basis van Azure caching in elk datacenter. Om die live resultaten te kunnen geven. Zo direct ook daarover nog iets meer. Ik heb eigenlijk elk stuk in deze architectuur heb ik wel een verdere uitwerking over. Wat was dat? Wat gebeurde er? Oh ja, we maken ook nog eventjes een kopietje. Mochten we onze in-memory cache verliezen of er fouten optreden in de architectuur. Hè? Ik heb net aangegeven, er gaan gewoon dingen mis op hardware niveau. Mocht er echt iets desastreus gebeuren, sloegen we onze data ook allemaal nog op in SQL en hadden we scripts klaarstaan die onze beheerders konden gebruiken om de boel weer op te krijgen en ook de laatste data weer in memory te laden. Dus gewoon een extra precaution. Overigens hebben we niet nodig gehad, gelukkig, maar je weet nooit. Letterlijk overal is wel aangedacht. Daarnaast hadden we een multi-virtual disease architecture. In een voorstel als je die meneer met dat rode shirt betrekt, dat hij ook wat zekerheid wil hebben. Dus we hebben letterlijk een review sessie gehad met behoorlijk wat hotshots binnen Microsoft in Redmond om onze architectuur te reviewen. In eerste instantie hadden wij namelijk één deployment in elk datacenter. In deze vier datacenters. Het zijn niet alle Azure datacenters, maar in deze vier datacenters. Dus een deployment van het gaat vooral om de public facing deel, de front-end. En zelfs dat vonden zij nog wat beperkt. Op hun advies hebben we dus gezegd, we rollen zelfs elke deployment 2 keer in elk datacenter uit. En we hebben die ook daadwerkelijk gepind, zo noemen ze het, op verschillende clusters in het datacenter. Als je kijkt naar problemen in Azure datacenters, en die gebeuren eigenlijk elke dag, wel is er wel iets aan de gang, dan gaat dat vaak over één cluster waar een klein probleem is. In dit soort projecten konden we zelfs dat ons niet veroorloven, dus wilden we daar ook van geïsoleerd worden. En hebben we zelfs per datacenter zeg maar verschillende deployments gedaan. Patrick. Ja, hele goede vraag. Kunnen wij dat als consumenten ook? Nee. Helaas nog niet, maar het staat op de lijst, zeg maar, om daar iets meer over te doen. Huh? Hoe bedoel je bovenaan of onderaan? Oké. Ik denk ergens in het midden van de prioriteitenlijst. Er is heel veel werk gaande rondom business continuity en disaster recovery in het hele platform. En dus moeten een paar dingen eerst gedaan worden voordat we dit soort dingen echt kunnen aanbieden. De manier hoe wij het hier hebben gebruikt is niet de manier hoe we het straks willen doen. En we willen bijvoorbeeld geen inzicht geven in clusters. Maar we willen daar een hoger liggend concept omheen zetten waarmee je dat soort dingen kan doen. Wij konden dit omdat we, nou ja, met degene die over de hardweg gaan, zeg maar, wat trucs in de achterkant konden uithalen. De weg die... Ja, een goede naam, dat is ook zo'n uitdaging. Ja. We hebben wat conculega's in de cloud die een goede naam hebben. Praten we offline nog wel over. Rechtsboven zie je ons datacenter setup voor de backend. Dat draait in Amsterdam en in Dublin. En daar hadden we eigenlijk een active-passive setup met SQL Server always on. En datareplicatie op dat niveau. Ook voor ons monitoring systeem. Dus daar konden we, als we een heel datacenter zouden verliezen, ook binnen een uur of zo door met de passive copy. Daar hebben we niks. Hebben we heel veel in geautomatiseerd, maar niet volledig geautomatiseerd. Dat moesten de mensen die het systeem beheerden, zeg maar, zelf doen. Laten we even doorklikken op die Edge node. Nogmaals, de Edge node, of de front-end server, dat is de webserver waar het request binnenkomt. Elk request wat we naar de website kregen, ondanks de caching laag. Hè, elke pagina is toch dynamisch, dus elke hit ging uiteindelijk naar die front-end server toe. En alle afhankelijke content, hè, statische plaatjes, scripts, CSS enzovoort, werd natuurlijk statisch gecached in de Akamai. In het Akamai CDN. Die raakte niet onze webservers. De Edge node architectuur werkt eigenlijk als volgt. We hadden een agent gebouwd. Die noemden we Venus. Een codenaampje. Het hele systeem heette Jupiter. Zelfs Microsoft consulting mensen die bedenken codenames. En de Venus agent is eigenlijk een vergelijkbaar concept met Azure Websites. In Azure Websites upload je een set aan files naar storage toe. En dat is vervolgens beschikbaar op elke node die die data nodig heeft. Wat wij hebben gedaan is we uploaden onze hele content set in blobs. En de Venus agent was intelligent genoeg via wat metadata files om te bepalen welke content hij naar zich toe moest halen. Hij maakte ook dynamisch een website aan, een IIS. Eigenlijk allerlei functionaliteit die Azure Website ook doet. Hij zet dat dan in het lokale filesysteem in C resources. En de configurator die configureerde dus op basis daarvan de website. En we zitten nu in de web-app boundary in dit plaatje. Vervolgens hadden we van in onze storage cache, een ander component, haalden we uit table storage allerlei statische content. Denk aan alle atleten, alle landen, alle nieuwsitems enzovoort. En werd dat ook lokaal gehaald naar het filesysteem. Dan hadden we onze RX cache, dat staat voor Read-Write Framework Cache. Vergeet dat. Dat is een caching tier die uit de Azure Cache Role ook nog weer allerlei informatie lokaal cached. En dat was een van onze eerste failoverstappen. Dus we haalden eigenlijk heel veel content in memory. En mocht de node net opgestart zijn of hij data verliezen, dan viel hij terug naar de storage cache. Letterlijk op heel erg veel niveaus caching toegepast. Het begint al bij het CDN, dan die read-write cache, storage cache, uiteindelijk de storage accounts enzovoort. Om maar te zorgen dat we zoveel mogelijk requests per seconde per webrol konden halen en eigenlijk bij voorkeur zoveel mogelijk uit memory konden serveren. Vandaar de laatste cache, de ASP.NET output cache, die ook nog eens afhankelijk van de pagina een aantal seconden de boel cached. Kun je voorstellen als jij met schaatsen de rondetijden wil volgen, dan ga je niet meer dan een paar seconden cachen, want Sven die schaatst hard genoeg om in no time in het volgende rondje te zijn. Echter een nieuwsitem kan je langer cachen in de ASP.NET output cache. Daarnaast hadden we nog wat andere componenten, daar ga ik verder niet zo heel diep op in. Search en UGC. Search is eigenlijk gewoon een search engine die de hele site indexeert. Draaiden we als een aparte service, in aparte cloud service, die gewoon een REST API exposte, die door de website werd geconsumeerd. Was gebouwd op basis van Solar en Lucene, een aantal open source producten voor Search. Wat ook erg geschikt was om te gaan met diverse talen die we moesten ondersteunen. Deze site was in Russisch, Frans en Engels. Werkte het ook heel erg goed bij. UGC staat voor User Generated Content. We hadden heel weinig schrijfacties. Ik zei, de website is vooral heel erg statisch. Daar waar het dynamisch was, was op momenten waar bezoekers op de site commentaren konden achterlaten en wat konden stemmen. Ook dat hebben we helemaal opgelost in een aparte service. Het gebruik daarvan was echt vele malen lager dan de hoeveelheid mensen die gewoon nieuwsberichten en resultaten bekeken. Dus daar hebben we ook gewoon wel van geaccepteerd dat dat minder hoog beschikbaar hoeft te zijn enzovoort. En natuurlijk hadden we daarvoor allerlei service clients die services consumeerden. Ik denk dat by far de meest interessante stuk van deze architectuur de datastroom is. Dus daar wil ik wat langer bij stilstaan. En daarvoor wil ik even beginnen met het CAP theorem. Wie kent dat? 2. Oké. Okay. Nog een aardig score. Toen ik het laatst vroeg intern, ging er geen hand op. Waar ook allemaal salesmensen, daar niet van. Het CAP theorem gaat over eigenlijk 3 aspecten die te maken hebben met data. We zijn heel traditioneel heel erg gewend dat een database vooral er is voor consistentie. In bankscenario's enzovoort wil je transacties hebben, zodat je kan garanderen dat de data consistent is opgeslagen. Dat er een debit is gedaan en een credit op bankaccounts enzovoort. Daarnaast wil je natuurlijk dat een database beschikbaar is en je transacties er naartoe kan brengen. En dat je je data eventueel kan partitioneren. De theorie van Brewer is dat je nooit deze alle 3 kan bereiken. Je kan geen consistent en hoog beschikbaar systeem maken waarbij de data is gepartitioneerd. Dus de intersectie tussen deze 3 is not available. Vandaar die NA in het midden. Als je kijkt naar een consistent beschikbaar systeem, dan hebben we daar een oplossing voor die we al heel lang kennen, 30 jaar, 40 jaar. Dat heet de relationele database management systeem. En in de volgende intersectie heb je te maken met eventually consistent architecturen. Daar hebben wij in dit geval gebruik van gemaakt. Dus het hebben over consistentie en partitioning, daar is niet echt iets voor, tenminste, ik weet niet echt iets. Intersectie heb ik niet ingevuld. Eigenlijk hebben we het hier over een soort van verschil tussen ACID, een ACID transactie, waarbij je atomicity, consistency, isolation en durability garanties krijgt van het onderliggende database management systeem, versus een andere afkorting BASE, waarbij je het hebt over basically available, soft state en eventually consistent. En met andere woorden, die data is niet per se consistent. Je mag daar dus ook niet van uitgaan, maar je zorgt wel dat het in feite goed beschikbaar is. En eigenlijk richten we dat soort architecturen vooral in om de speed of light, de natuurwet die we nog steeds niet kunnen overtreffen, op te lossen. Als jij data gaat synchroniseren over meerdere kilometers, meerdere miles, dan moet je, ja, dat kan gewoon niet synchroon, want daarmee worden de transacties tijden te lang en gaat het allemaal niet werken. Dus dat hebben we hier toegepast. Toen ik dit liet zien aan de chief architect van het systeem, die was erg relationeel database minded, toen had hij echt zoiets van, Oké. En toen is hij gaan lezen en zijn we op deze architectuur uitgekomen. Als we nou kijken naar onze data entiteiten die we hadden in ons SQL database die we aan de content managers aanboden, dan hadden we deze entiteiten. En als je daar een relationeel model van gaat maken, krijg je zoiets als dit. Volgens mij animeert hij helemaal. Ja. Scary shit. Hè? Alles linkt aan elkaar. Je hebt eigenlijk een soort hiërarchische database nodig. Die zijn er natuurlijk ook. We hebben dit uiteindelijk gemodelleerd in SQL en getransformeerd naar, naar dat filesysteem en naar table storage voor het beschikbaar maken op de frontend. Dat deden we als volgt. Dus die worker role die kreeg eigenlijk elke wijziging binnen, hè, via queues. Sloeg dat op in de diverse storage account entiteiten. Er staan er hier maar een paar van de aantallen die we hadden. Eigenlijk op basis van een soort scheduler en refresh rates gingen we die data in een in-memory cache halen. Waarbij als je een nieuwsitem nodig had, je via de controller uiteindelijk eerst in de caches ging kijken en steeds zo een soort van fallback krijgt. Waarbij we ook afdwongen dat per server er eigenlijk altijd maar maximaal één thread naar dezelfde back-end data ging. We hebben tijdens load testing, dat was een foutje van een Russische collega, gezien dat als onze cache expireerde op meerdere instanties tegelijk, we de back-end storage en ook onze cache, onze in-memory cache, zeg maar, overloaden. Ik vind dat persoonlijk een beperking in ASP.NET. Als jij een ASP.NET output cache expired en vervolgens de hele pagina opnieuw rendert, alle requests die tegelijkertijd starten, waarna de output cache item nog niet opnieuw gevuld is, gaan allemaal de page renderen. Duidelijk? Ik zal het nog een keertje zeggen. In ASP.NET output caching, dan staat er in memory een item. Als die expired en weggaat, en je krijgt heel veel requests voor datzelfde item binnen, dan gaan die allemaal het volledige request renderen, zolang er het item niet in de cache staat. Ergens logisch. Maar dat betekent nogal wat voor jouw back-end cache of je storage laag of je weet ik veel wat, want die krijgt een enorme load. We hebben dit letterlijk inzien storten tijdens onze loadtest, omdat wij met hele korte cache tijden ook werkten voor heel veel content. Het is veel effectiever om gewoon al die threads die binnenkomen te lokken, één request het daadwerkelijke page te laten renderen en dan de lock op te lossen, vrij te geven en zo allemaal alles uit cache te serveren en dan allemaal te gaan renderen. Nogmaals, ik vind dat een beperking van ASP.NET. ASP.NET zou dit ook zelf kunnen doen. Ik heb het daar met Scott Hunter, de chief architect van ASP.NET over gehad en ze willen dat niet doen omdat dat ook wat neveneffecten kan hebben waar mensen wellicht op dit moment op vertrouwen. Beetje legacy. Onze eventual consistency architectuur heeft één heel belangrijk nadeel. Iemand enig idee? In dit hele verhaal? Wat als ik het nieuwsitem ophaal? En ik heb net gepubliceerd als content manager. Ik heb net save gedrukt. Ja, exact. En in deze architectuur word je tussen instances gerouteerd enzovoort. Het is eventually consistent, dus je kan in feite fouten krijgen. Ik zal je een stukje code uit het systeem laten zien. Redelijk recht toe recht aan. Je hebt een stukje nieuws wat je wil ophalen. Dat is gerelateerd aan een alias van een atleet. Dus je gaat de atleet ophalen. En je wil de atleet zijn naam hebben. Dit request kan best wel killing zijn, want als jij die atleet niet kent, dit is niet zo'n heel realistisch voorbeeld overigens, het zal meer over een nieuwsitem zijn, de atleten waren over het algemeen wel bekend, hoewel ook die via de feed binnenkwamen, dus als er mensen vervangen werden, dan moesten we toch dingen in ons model laden. Dan krijg je dit soort dingen, hè? Null reference exception of zo. 500 server error. En dit bedoel ik met degraded functionality. Ik vind dit een hele slechte oplossing. Je moet daarover nadenken. Welke punten kunnen er fout gaan en hoe kan ik toch een goede ervaring aan mijn gebruikers geven? Dit is gewoon om te janken. 404, misschien al beter, doen wij in het extreme geval dat we toch een link renderen. En je vervolgens op een server komt die atleet niet kent, of die dat nieuwsitem niet kent, kan gebeuren. Wat we echter bij voorkeur doen, is het de link naar het land, of de link naar de atleet is dit volgens mij, die renden we gewoon niet. Dus je kan niet doorklikken. Het kan alleen wel zo zijn dat je op een server bent gekomen die de atleet wel in geheugen heeft. Dan renderen we de link wel. En als je er dan op drukt, je komt op een server die, de link, die dat content item niet heeft, dan krijg je een 404. Nou, en als hij er wel is, dan laten we hem natuurlijk gewoon zien. Hè, dit is zo'n voorbeeld van degraded functionality. En dan nou, is een belangrijk ding om over na te denken. In het verleden gingen we er altijd maar vanuit. Ik zeg altijd, hey, in on-premise architectuur had je alles in je relationele database staan. Een fiber van een meter ertussen. Ja, dat is er altijd wel. In de cloud is je hele architectuur en al je resources en afhankelijkheden zijn verspreid over het datacenter. Er is meerdere hops weg. Er zit er netwerkinfrastructuur tussen. Er kan overal wel iets fout gaan. Je moet vanuit gaan dat dingen niet altijd goed gaan. En er zijn gewoon hele simpele patronen voor die helemaal niet heel veel werk zijn. Waarvan dit een voorbeeld is. Hoe zit ik in de tijd? 15 minuten. Dan ga ik eerder klaar zijn zelfs. Nog vragen hierover? Ik heb ze nog steeds, hè? Jullie hebben allemaal al Azure, je klant betaalt. De instance size van... Ja, hoe bepaal je tijdens load-testing de instance size van je machines? Heel eerlijk, daar hebben we ook in gewisseld. Om een voorbeeld te geven, voor caching, waar we al onze live results in stopten, zijn we in eerste instantie uitgegaan van een calculator. Er is een calculator publiek beschikbaar voor Azure Caching, waarin je... Zeg maar, zegt hoeveel content items je hebt, hoe groot je content items zijn, hoeveel requests je gaat krijgen enzovoort. En daar rolt dan een of ander modelletje uit. En dat zijn we gewoon gaan valideren. Voor de webrol is mijn ervaring dat je toch het beste kan uitgaan van een medium server. Als de hoeveelheid geheugen voldoende is, hè, dat is 3,5 gig. Als dat zat is voor wat je allemaal in memory wil houden, is dat over het algemeen het meest effectief. En je moet met een ASP.NET website omgeving, zeg maar, easy 500 requests per seconde per core kunnen halen. Als je goed ASP.NET output caching doet. Dat is een beetje een grof getal. Nou, dat haalden we met onze eerste loadtest niet meteen, want er zat er was een of andere rustgrapper geweest. Leuk om allemaal uit te volgen, maar erg belangrijk om te blijven doen. En inderdaad, ja, soms moet je gewoon ook even proberen. Laten we de loadtest nog een keertje draaien, maar dan met large instances. Hè. In de cloud zijn dat soort dingen gewoon makkelijker om eventjes te proberen. Doe dat vooral ook, want sommige workloads zijn nou eenmaal wat... die hebben wat meer resources nodig. Ik zal je een pasje gooien. Ik kan niet zo heel goed gooien. Ah, valt mee. Dus ja, een beetje trial and error. En vooral ook, dan mijn boodschap geweest naar mijn Russische collega's, begin er niet 3 weken van tevoren mee. We hebben loadtesting echt continu uitgevoerd. Op zelfs hele kleine componenten die in de basis van onze architectuur lagen. Zodat we ook niet gaandeweg allerlei verrassingen kregen. Hoe is de user experience gemonitord? Ik ga nu wat over monitoring vertellen, oké? Dan neem ik die vraag even mee. Sterker nog, het is mijn eerste blokje. Wat moet je nou monitoren? Hè? Je moet monitoren hoe is de gebruikerservaring van je gebruiker. Wat zijn de responstijden en moet je daarop op acteren? Daarnaast moesten wij in onze architectuur natuurlijk vooral ook gaan monitoren. Is onze data consistent? Loopt er niet ergens een worker vast die de... Q-berichten niet goed uitleest, waardoor onze data steel wordt. Datzelfde geldt voor onze search index bijvoorbeeld en onze game results. Een aspect wat ik even vergeten te vertellen net in onze data distributie architectuur, is dat je natuurlijk in die architectuur ook geen garanties heb over de volgordelijkheid van berichten. En als ik een paar keer op save druk, triggert dat meerdere berichten in de queue. We gebruikten gewoon Azure queues. Die heeft niet zoiets als, hoe heet dat? In-order delivery of dat soort aspecten. Daarvoor hebben we een heel, ingewikkeld wil ik ook u niet zeggen, maar een versiebeheerachtige constructie ingebracht met versies van documenten en timestamps om dat in de juiste volgorde te kunnen afhandelen. We lieten berichten gewoon even in de queue staan en gingen anderen afhandelen. In sommige gevallen konden we overschrijven en berichten negeren. Het hing een beetje vanaf wat voor soort entiteiten het waren en wat voor soort data. Natuurlijk wil je de application health monitoren. De logs, alerts enzovoort is vooral eigenlijk op momenten dat de boel fout gaat. Of waarop je wil triggeren dat mensen wellicht wat moeten doen. Op dat vlak hebben we een hele rits custom performance counters gebouwd om dat inzicht te kunnen geven. Gewoon omdat dat een efficiënte infrastructuur is. En we hebben gewoon standaard gebruik gemaakt van Azure Diagnostics om die informatie naar table storage te halen. En op basis daarvan haalden we dat allemaal naar ons monitoring systeem, waar ik zo direct meer over vertel. Nou, en dan natuurlijk Infrastructure Health, eigenlijk gewoon de standaard Azure Instance Health Monitoring die we deden op basis van de Service Management API. Nou ja, wat zijn dan uitdagingen? Dit zijn een beetje getallen. Ik heb ze een beetje geobfuscate, heel eerlijk. Heel veel rollen. Heel veel resources. Heel veel instances. 300 plus is echt een plus. Meer dan 20 losse cloud services. Iets van 50 verschillende rollen. Meer dan 20 storage accounts. Echt veel meer. Storage accounts hebben ook limieten. Dus we hebben ook gewoon, een storage account kost niks. Dus als je dingen kan separeren, doe dat dan ook. Want uiteindelijk zijn er limieten, zeker met dit soort systemen. Het is eigenlijk gratis scalability. En dan meerdere databases. Overigens allemaal SQL servers op infrastructure as a service. Waarvan? In feite, ons content management database was eigenlijk één master server met SQL Server always on voor hoge beschikbaarheid. Echter wel per onderdeel van het systeem hadden we verschillende databases. Een monitoring systeem bijvoorbeeld draaide op zijn eigen cluster. En de content database ook op zijn eigen cluster. Jij hebt trouwens ook al zat vragen gesteld voor me. Oh, sorry. Hele goede vraag. De vraag is waarom voor SQL op VM's in plaats van SQL Azure. Ja, puur schaal. We hadden nog geen en voorspelbaarheid. Hè. Toen dit systeem werd gebouwd, was er nog niet zoiets als premium instances. En wij wilden ook controle hebben over onze eigen failover en always-on architectuur. We hebben een SQL Server architect van de productgroep betrokken gehad hierbij. En dat is uiteindelijk de keuze geweest. Het heeft vooral te maken met de timing, maar ook met het feit dat ons monitoring systeem wat features gebruikt die niet in SQL Azure beschikbaar zijn. Analytics-achtige zaak. Een large data flow, meer dan 10 gig per uur aan logging informatie die we binnenkregen. Ik zeg wel eens voor de grap, als je een high-scale systeem bouwt, dan is de monitoring infrastructuur vaak nog groter dan het systeem zelf. Want doorgaans is de hoeveelheid informatie die uit een systeem komt aan logging informatie vele malen groter dan de data die erin komt. Zeker in zo'n publishing systeem. En afhankelijk natuurlijk van je log levels en hoeveel je traced enzovoort. Dat heeft zeker wat IOPS geborgd. We hadden gewoon flinke SQL Server VM'tjes staan. Ja, eigenlijk alle standaard best practices strijpen over meerdere disks enzovoort hebben we gedaan. Overigens, volledig is het cluster is volledig uitgerold op basis van de standaard scripts die de productgroep een jaar geleden ongeveer heeft aangeboden. En daar kon je een SQL Server High Available, een SharePoint cluster Highly Available uitrollen met PowerShell. Die scripts hebben we een beetje gecustomized om meerdere SQL clusters uit te rollen en geen SharePoint. als basis van onze infrastructuur. We wilden natuurlijk nogal wat data bewaren om later daar analyse over te kunnen doen, klanten over te kunnen informeren, gewoon ja, ter eigen lering en vermaak. Dus de hoeveelheid data ging hard omhoog. Zeg maar. We hadden meerdere DC's, 4 datacenters, maar we willen 1 dashboard hebben, niet verschillende dashboards. Nou, dan is het 2012, hè, dan ga je kijken, wat hebben we allemaal? De Azure Management Portal. Toen de tijd, geen User Experience Monitoring. Data Consistency Monitoring, ook niet. Application Health Monitoring was er toen ook niet. Inmiddels zijn User Experience en Application Health redelijk geregeld in die infrastructuur. Customizable UI, nee. Infrastructure Health, ja, een beetje. Moet je heel wat klikken. Cloud-based, ja. Performance, nou ook wel redelijk. System Center, geen User Experience Monitoring. Nou ja, je kan alle kruisjes zien. Dit was een beetje zo onze overweging. En ja, wat ga je dan doen? Inmiddels, 2014, dan staan er iets meer blokjes aan. Data consistency is eigenlijk wel een belangrijke misser. En dat heeft vooral ook te maken omdat het heel nauw verwant is natuurlijk met de workload. Je moet daar toch iets customs doen. Goed te realiseren in System Center, alleen moet je dat wel heel even doen. We hebben ervoor gekozen om, ik vertelde jullie eerder over Pottermore, om een systeem te nemen, dat heette Gotham. Volgens mij is een deel daarvan open source in het Cloud FX Framework, of zo heet dat, Codeplex. Die hebben we geadopteerd en behoorlijk gecustomized. Eigenlijk moet je het zien als, dit waren onze bronnen, hè? Onze cloud services die in alle datacenters draaiden en alle resources die we gebruikten. Dat ging allemaal naar een monitoring role, die eigenlijk dus uit Azure Diagnostics Storage die informatie naar binnen haalde. Dat allemaal, ik ben een beetje uit de context aan het praten. Heel even terug. We hebben allemaal cloud services en resources. Die heeft een lokale monitoring service draaien, de Diagnostics Monitor, die informatie opsloeg. Daar hebben we een beetje wat customization in gedaan. En dat als compressed blobs opsloeg. En via service bus topics konden we critical events rechtstreeks naar het monitoring dashboard sturen. Dus iemand die naar het scherm stond te kijken, die kon letterlijk zien, we hebben een storage degradation in Dublin gaande. Het is niet normaal wat hier gebeurt. Je moet iets doen. En dan hebben we een backend, ik was daar net al over aan het praten. We hebben een backend monitoring service die eigenlijk de consolidatie hiervan doet en alles in SQL Server op Infrastructure as a Service inlaat, waar ons monitoring dashboard board naar keek. De vraag is of we wat self-healing-achtige aspecten hadden. Eigenlijk biedt Azure dat voor grotendeels voor je. Als er een rol kapot is of zo, dan krijg je die gewoon gratis er weer opnieuw bij. Daar hebben we wat betreft self-healing op vertrouwd. Op de onderliggende faciliteiten van het platform. We hebben niet zozeer echt zelf dingen ingebouwd. Anders dan allerlei slimme mechanismes om als zo'n rol dan opstart, en pas toe te voegen aan de load balance set op het moment dat we genoeg informatie binnen hadden gehaald en in memory hadden gecached en dat soort dingen. Dus ja, eigenlijk gewoon standaard Azure met wat optimalisatie in startup. Via SignalR gingen die critical events die via service bus topics werden gestuurd, letterlijk naar het dashboard van de beheerder van hier gaat iets mis. We hebben ook letterlijk één voorbeeld gehad waar we een storage degradation hadden in Dublin. Op een of andere manier was table storage traag. Echt trager dan we gewend waren. Dat is op deze manier zichtbaar gemaakt. Was voor ons heel erg simpel. Een paar druk op de knop. We hadden het hele cluster uit, uit onze load balancers gehaald. Vervolgens hebben we dat systeem eventjes weer bekeken. Nog een request gedaan naar Azure Rapid Response. Om te kijken van wat is daar aan de hand. Systeem draaide vrolijk door. In Noord-Europa waren we één clustertje kwijt. Dat maakt op zich qua capaciteit niet uit. We waren toch een beetje overprovisioned, zoals je niet zal verbazen. Toen dat probleem weg was, hebben we hem weer teruggezet. Het was gewoon een tijdelijk iets in het storage cluster, wat een beetje gek zat. Als we dan kijken naar disaster recovery, en dan hadden we dus meerdere virtual DC's waar we die data uithaalden. West-Europa was ons hoofddatacenter waar ons monitoring systeem draait. Dat draaide in een always-on groep, dus met een worker role die data erin schoot. Always-on SQL Server groep met een dashboard role die data consumeert en aan operators beschikbaar stelde. Als we deze, we deden frequente backup restores op basis van transaction logs naar storage in het andere datacenter natuurlijk. Mochten we dat systeem verliezen, dan ging het de andere site door. Deze pijlen ook nog voor. Een aantal datasets, niet alles, haalden we eigenlijk ook gewoon twee keer op. Het was in zekere zin een soort van active-active setup, met een beetje wat passieve handmatige switch over principes. Zoals we hem verliesten, was het switchen niet heel erg geen langdurige operatie. Time's up, zegt hij. En ik ben al klaar, zo ongeveer. Key takeaways. Azure kan denk ik live media events at scale. Je kan je eigen YouTube bouwen. Als ik verwijs naar wat we met livestreaming hebben gedaan voor NBC Sports. We kunnen erg grote websites draaien, mits je ze op de goede manier architect, de goede patronen implementeert. Inmiddels meerdere keren bewezen met Pottermore, Heineken, Olympische Spelen en verschillende andere systemen. De datatier, daar zit de uitdaging en vecht met mij mee richting productgroep. Ik denk dat we daar een betere job kunnen doen. In de roadmap staan allerlei dingen op dat vlak om business continuity enzovoort te verbeteren, maar ja, dat is best een ingrijpende stap die ze moeten nemen. Je moet echt nadenken over scalability, high availability, load testing is cruciaal. En monitoring at scale, kan soms nog uitdagender zijn dan de workload zelf. Ook daar op dat vlak denk ik dat we stappen te maken hebben in het aanbieden van een monitoring systeem. Gelukkig met application insights en dat soort doorontwikkelingen komen we steeds dichterbij, denk ik, om dit soort dingen zonder dat je een eigen monitoring systeem moet bouwen gaan bereiken. Ik heb nog een call to action. Ik ben bestuurslid bij de Azure User Group hier in Nederland. Er zitten nog een paar mannen daar. Wij hebben 1 mei nog een event. Helaas herhaal ik daar een groot deel van deze sessie. Dus voor jullie is dat misschien wat minder relevant. Maar we hebben ook na het diner een leuke sessie van Erik Jansen, een collega van mij, die media streaming zal laten zien. Ook live zal demonstreren dat live streaming werkt. En daarna gaan we ook nog naar een sessie kijken van Elke Koster over onder de motorkap van Azure Websites. Schrijf ook alvast 19 juni in je agenda, dan zijn we te gast bij TamTam in Delft, waar we een nieuw product in de Azure suite zullen demonstreren. Erik Jansen zal dat weer wederom doen en we zijn nog op zoek naar wat andere sessies om die avond te vullen. Daarnaast ben ik ook nog onderdeel van ISA. ISA is een wereldwijde organisatie die van architectuur een vakgebied probeert te maken. En daarin te standaardiseren in een skillset die breder gaat dan alleen maar modelleren en programmeren. Maar juist ook kijkt naar dingen als hoe ga je met mensen om, hoe doe je politiek, hoe snap je de business, snap je financiële modellen en dat soort dingen. Een architectuurgebruikersgroep, zeg maar, waar we niet naar specifieke technologie gaan kijken, maar het is vooral technologie agnostisch. We zijn te gast bij Microsoft 27 mei. En nou, je ziet, daar ga ik overigens weer mijnzelfde sessie halen. Je moet toch je voorbereiding hergebruiken. Hè? Bedankt voor de aandacht. Veel plezier nog op Tech Days. En als er nog vragen zijn, kom vooral even kijken. Ik heb nog kaartjes.